Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan Live. Indien u een trouwe luisteraar bent van dit moment waarop we normaal gezien live verbonden zijn met Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie, dan weet u dat de maand juli een vakantiemaand is, ook voor de paus. Dat betekent concreet dat de generale audiëntie voor die maand wordt opgeschort. Toch willen we u de mogelijkheid geven om u te verbinden met de Heilige Vader. En dat doen we door nog eens te gaan luisteren naar die prachtige catechese-reeks over het gebed dat hij begon op 6 mei 2020. Vorige keer konden we naar de eerste twee catecheses luisteren, het mysterie van het gebed en het gebed van de christen. Vandaag staan er opnieuw twee catecheses op het programma. Eerst zullen we luisteren naar het mysterie van de schepping.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo la catechesi sulla preghiera. Meditando sul mistero.
Laten wij onze catechese over het gebed verder zetten door te mediteren over het mysterie van de schepping, het leven, het simpele feit dat wij bestaan. Dat opent het hart van de mens voor het gebed. De eerste bladzijde van de Bijbel lijkt wel een grote lofzang van dankzegging. Het verhaal van de schepping wordt er bezongen, waarbij de goedheid en de schoonheid van alles wat bestaat voortdurend wordt herbevestigd. God roept met zijn woord tot leven. En alle dingen komen tot stand. Met het woord scheidt hij licht van duisternis, dag van nacht, wisselen de seizoenen en opent een kleurenpalet aan een verscheidenheid aan planten en dieren. In dit overvol gebeuren, dat al heel snel de chaos overstemt, verschijnt de mens als laatste. En deze verschijning zorgt voor een overdaad aan verheffing die voldoening en vreugde versterkt. God zag wat hij had gedaan en zag dat het heel goed was. Een goede zaak, maar ook een mooie zaak. Je kunt de schoonheid van de hele schepping zien. De schoonheid en het mysterie van de schepping brengt in het menselijke hart de eerste beweging voort die het gebed opwekt. Zo staat er in de 8e psalm: als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, de maan en de sterren die u daar hebt gezet, ach, wat is de mens dan, dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u zo om hem geeft. De biddende mens overweegt het mysterie van het bestaan om hem heen en ziet ook de sterrenhemel boven hem. De astrofysici vandaag de dag, die ons in al zijn onmetelijkheid dat laten zien. En de mens vraagt zich af, welk ontwerp van de liefde achter zo'n krachtig werk moet schuilgaan? En in deze grenzeloze uitgestrektheid, wat is de mens? Bijna niets, zegt een andere psalm. Een wezen dat geboren wordt, een wezen dat sterft en een zeer fragiel wezen is. Maar toch is de mens in het hele universum het enige wezen dat zich bewust is van een dergelijke overvloed aan schoonheid. Een klein wezen dat geboren wordt, sterft, vandaag er is en morgen niet meer. Hij is de enige die zich bewust is van deze schoonheid. Wij zijn ons bewust van die schoonheid. Het gebed van de mens is nauw verbonden met de ervaring van de verwondering. De grootheid van de mens is oneindig klein in vergelijking met de dimensies van het universum. Zijn grootste prestaties lijken klein te zijn. De mens is daarin niets. Maar in het gebed wordt een ervaren van barmhartigheid overweldigend bevestigd. Niets bestaat toevallig. Het geheim van het universum ligt in een welwillende blik die onze ogen kruist. De psalm bevestigt dat we eigenlijk iets minder dan een engel zijn, dat wij gekroond worden met glorie en eer. De relatie met God, dat is de grootheid van de mens. Van nature zijn we bijna niets, klein, maar door roeping zijn wij kinderen van de grote koning. En het is een ervaring die velen van ons hebben gehad. Als het gebeuren van ons leven met al zijn bitterheid soms de gave van het gebed in ons dreigt te verstikken, dan is het toch voldoende om een sterrenhemel, een zonsondergang, een mooie bloem te aanschouwen, om de vonk van de dankzegging opnieuw in ons op te wekken. Deze ervaring is misschien wel de basis van de eerste bladzijde van de Bijbel. Wanneer het grote Bijbelse scheppingsverhaal wordt geschreven, dan maakt het volk Israël geen gelukkige dagen door. Een vijandelijke macht heeft het land bezet, velen waren gedeporteerd en waren slaven geworden in Mesopotamië. Er was geen thuisland, geen tempel, geen sociaal en religieus leven, niets. En toch, net begonnen ze daar met het grote verhaal van de schepping, begon iemand redenen te vinden om dank te zeggen, om God te prijzen voor het bestaan. Het gebed is de eerste kracht van de hoop. Je bidt en hoopt dat het groeit en gaat verder. Ik zou zeggen dat het gebed de deur naar de hoop opent. Er is hoop, maar met mijn gebed open ik de deur. Want mensen van gebed bewaken de basiswaarheden. Ze zijn diegenen die herhalen, eerst voor zichzelf en daarna voor alle anderen, dat dit leven, ondanks al zijn inspanningen en beproevingen, ondanks zijn moeilijke dagen, gevuld is met een genade waar men zich kan over verwonderen. En als zodanig moet het altijd worden verdedigd en beschermd. Mannen en vrouwen die bidden, weten dat hoop sterker is dan ontmoediging. Ze geloven dat de liefde krachtiger is dan de dood. En dat ze op een dag zeker zal zegevieren, zelfs in tijden en op manieren die wij niet kennen. Mannen en vrouwen van gebed dragen reflecties van licht op hun gezicht. Want zelfs op de donkerste dagen houdt de zon niet op hen te verlichten. Het gebed verlicht je. Het verlicht je ziel. Het verlicht je hart. Ja, het verlicht je gezicht. Zelfs in de donkerste tijden. zelfs in tijden van grootste pijn. Wij zijn allen dragers van vreugde. Heb je daar al eens bij stilgestaan? Dat jij een drager van vreugde bent? Of breng je liever slecht nieuws, dingen die triestig zijn? We zijn allemaal in staat om vreugde te brengen. Dit leven is het geschenk dat God ons heeft gegeven. En het is te kort om te worden doorgebracht in verdriet en in bitterheid. Laten wij God loven. Laten we tevreden zijn met ons bestaan. We kijken naar het universum. We kijken naar de schoonheden. We kijken ook naar ons moeilijkheden, ons kruis en zeggen: maar jullie bestaan. U heeft ons zo gemaakt. En we moeten die rusteloosheid van het hart ervaren, die ons ertoe brengt om God te danken en te prijzen. Wij zijn de kinderen van de grote koning, van de schepper, die in staat is om zijn handtekening in de hele schepping te lezen. Die schepping die wij vandaag de dag niet bewaren. Maar in die schepping is er de handtekening van God, die dat uit liefde heeft gedaan. Mogen de Heer ons steeds dieper dit laten begrijpen en ons ertoe brengen om dank u te zeggen. En dat dank u is een prachtig gebed. En zo zijn we aan het einde gekomen van die catechese van Paus Franciscus, de derde in de reeks over het gebed, waar hij het had over het mysterie van de schepping. Dat is niet toevallig, vlak voor de vijfde verjaardag van het verschijnen van de pauselijke encycliek Laudato Si, die we tijdens Radio Vaticaan in de maand juli uitgebreid zullen bespreken. We gaan er even tussenuit met wat muziek. En daarna kunnen we luisteren naar de vierde catechese in deze reeks met de titel Het gebed van de rechtvaardigen. Dat is voor zo dadelijk. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We kunnen luisteren naar de tweede catechese van vandaag, gegeven door Paus Franciscus over het gebed van de rechtvaardigen.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dedichiamo la catechese di oggi alla preghiera dei giusti.
Vandaag wijden we de catechese aan het gebed van de rechtvaardigen. Het plan van God voor de mensheid is goed, maar in ons dagelijks leven ervaren wij de aanwezigheid van het kwaad. En dat is een ervaring van iedere dag. De eerste hoofdstukken van het boek Genesis beschrijven de geleidelijke uitbreiding van de zonde in het menselijke gebeuren. Adam en Eva twijfelen aan Gods goede bedoelingen. Ze denken dat ze te maken hebben met een jaloerse God die hun geluk verhindert. En vandaar de opstand. Ze geloven niet langer in een milde schepper die hun geluk wil. Hun hart zwicht voor de verleiding van de boze en wordt bezeten door de waanzin van de almacht. Als wij de vrucht van de boom eten, zullen wij als God worden. En dat is de bekoring, de eerzucht die het hart binnensluipt. De ervaring echter gaat in de tegenovergestelde richting. Hun ogen gaan open en ze ontdekken dat ze naakt zijn. Zonder iets. Vergeet het nooit.
Il tentatore è un mal pagatore.
De verleider is een slechte betaler. Hij betaalt slecht. Het kwaad wordt nog erger in de tweede generatie mensen. Het wordt sterker. En dat is het verhaal van Kain en Abel. Kain is jaloers op zijn broer. De worm van de jaloezie. Ofschoon hij de eerstgeborene is, ziet hij Abel als een rivaal. Iemand die zijn eerste plaats bedreigt. Het kwaad komt in zijn hart en Kain slaagt er niet in om het te beheersen. Het kwaad begint het hart binnen te dringen. In gedachten wordt altijd kwaad naar de ander gekeken met argwaan. En dit gebeurt ook met een gedachte als: dit is een slecht mens, hij wil mij kwaad doen. Dergelijke gedachte komt in het hart wonen. En zo eindigt het verhaal van de eerste broers met een moord. En ik verdenk dan vandaag aan de mensenbroeders. Oorlogen overal. De nakomelingen van Kain ontwikkelen ambachten en kunsten, maar er ontstaat ook geweld, verwoord in het onheilspellende lied van Damig. En het klinkt als een lofzang op de wraak. Word ik gewond, dan dood ik een man. Krijg ik een schram, dan neem ik een kind. Wordt Kain zevenvoudig gewroken, Lamech 77-voudig. Wraak. Jij hebt het gedaan, jij zult boeten. Maar dat zegt niet de rechter. Ik zeg dat. Ik word de rechter van de situatie. En zo verspreidt het kwaad zich als een olievlek, totdat het ganse doek bezoedeld is. De Heer zag hoezeer de slechtheid van de mensen op aarde was toegenomen en hoezeer de begeerte hun hart de hele dag naar het kwade uitging. De grote tekeningen van de zondvloed en van de toren van Babel laten zien dat er nood is aan een nieuw begin, een nieuwe schepping, die haar vervulling in Jezus Christus zal vinden. En toch staat op de eerste bladzijde van de Bijbel ook een ander verhaal, minder opvallend, nederiger, toegewijder. Het verwoordt de bevrijding van de hoop. En wanneer bijna iedereen zich afschuwelijk gedraagt, waardoor haat en verovering de grote drijfveer van het menselijke bestel wordt, dan zijn er mensen die in staat zijn om met oprechtheid tot God te bidden. Die in staat zijn om het lot van de mensheid op een andere manier woorden te geven. Abel biedt God een offer van eerstelingen aan. Na zijn dood kregen Adam en Eva een derde kind, Seth, waaruit Enos, wat sterfelijk betekent, werd geboren. En waarbij wordt gezegd: dat was de tijd dat men de naam van de Heer begon te aanroepen.
A quel tempo si incominciò a invocare il nome del Signore.
En dan komt Enoch, een personage dat zijn schreden naar God richtte en naar de hemel wordt ontvoerd. En tenslotte is er het verhaal van Noach, een rechtvaardig man, die zijn schreden richtte naar God. Omwille van hem zag God af van zijn plan om de mensheid uit te wissen. Als men deze verhalen leest, krijgt men de indruk dat het gebed de dijk is, het toevluchtsoord van de mens voor het hoogwater van het kwaad dat in de wereld toeneemt. Bij nader inzien bidden we ook om van onszelf gered te worden. Het is belangrijk om te bidden. Heer, red mij van mijzelf, van mijn eerzucht, van mijn hartstochten. De bidders op de eerste bladzijde van de Bijbel zijn mensen die werken aan vrede. Het gebed is inderdaad, wanneer het echt is, vrij van de drang naar geweld. Het is een blik op God gericht, opdat Hij opnieuw zou zorg dragen voor het hart van de mens. En in de catechismus leest men: als zodanig wordt het gebed door een menigte van rechtvaardigen in alle godsdiensten beleefd.
Questa qualità della preghiera è vissuta da una moltitudine di giusti in tutte le religioni. La preghiera coltiva.
Het gebed cultiveert bloemperken van wedergeboorte op plaatsen waar de haat van de mens slechts de woestijn heeft doen toenemen. En het gebed is krachtig, want het trekt de kracht van God aan en de kracht van God geeft altijd leven. Altijd. Hij is de God van het leven. Hij doet herboren worden. En dat is de reden waarom de heerschappij van God door de ketting van die mannen en vrouwen loopt die vaak verkeerd worden begrepen of gemarginaliseerd in de wereld. Maar de wereld leeft en groeit dankzij de kracht van God die door de gebeden van deze dienaren van God wordt aangetrokken. En ze zijn een ketting die helemaal niet luidruchtig is, die zelden de krantenkoppen haalt. En toch is ze zo belangrijk om het vertrouwen in de wereld te herstellen. Ik herinner mij het verhaal van een man, een regeringsleider, een belangrijk iemand, niet van deze tijd, van vroeger. Een atheïst die in zijn hart geen religieuze gevoelens had, maar als kind zijn grootmoeder hoorde bidden. En dat bewaarde hij in zijn hart. En op een moeilijk moment van zijn leven is die herinnering opnieuw in zijn hart opgekomen en deed hem zeggen: maar oma bad. En zo begon hij te bidden, met de formules van grootmoeder. En zo vond hij Jezus. Het gebed is een ketting. Altijd. De vele mannen en vrouwen die bidden, zaaien leven. Het gebed zaait leven, ook het kleine gebed. En daarom is het zo belangrijk om kinderen te leren bidden. Het doet mij pijn wanneer ik kinderen zie die het kruisteken niet kunnen maken. Het moet hen geleerd worden om het kruisteken goed te maken. Want dat is het eerste gebed. Het is belangrijk dat kinderen leren bidden. Misschien vergeten ze het, volgen ze andere wegen, maar de eerste gebeden die men als kind heeft geleerd, blijven in het hart, omdat zij een zaad van leven zijn, zaad van de communicatie met God. De weg van God is in de loop van de geschiedenis door hen gelopen. Hij is door hen gegaan, die een rest van de mensheid zijn en die zich niet hebben aangepast aan de wet van de sterkste, maar aan God gevraagd hebben zijn wonderen te doen. En bovenal ons hart van steen te veranderen in een hart van vlees. En dat helpt het gebed. Want het gebed opent de deur voor God, door ons zo vaak stenen hart om te vormen tot een mensenhart. Er is zoveel menselijkheid nodig om met menselijkheid. En met menselijkheid bidt men op een goede manier.
aiuta la preghiera, perché la preghiera apre la porta a Dio, perché trasforma il nostro cuore, tante volte di pietra, in un cuore umano. E ci vuole tanta umanità, e con l'umanità si prega bene. Grazie.
En daarmee beëindigen we het programma Radio Vaticaan Live voor vandaag en ook de vierde catechese van Paus Franciscus over het gebed van de rechtvaardigen. Volgende keer zal u kunnen luisteren naar opnieuw twee catecheses van de paus in deze reeks. En dan hoop ik dat u ook afstemt op Radio Vaticaan Live. Dan zullen we kunnen luisteren naar het gebed van Abraham en het gebed van Jacob en hoe de paus deze twee figuren naar voren schuift als een voorbeeld van mannen van gebed. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.